En dan is daarna de schriftlezing, Matthäus 21, vers 12 tot 22.
En Jezus ging in de tempel Gods en dreef uit allen die verkochten en kochten in de tempel. En keerde om de tafels der wisselaars en de zitstoelen dergenen die duiven verkochten. En hij zeide tot hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel en hij genas dezelfde. Als nu de overpriesters en de schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen roepende in de tempel en zeggende, Hosanna de zonen Davids, namen zij dat zeer kwalijk. En zeiden tot hem, hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen, ja, heb gij ooit nooit gelezen, uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen heb gij uw lof toebereid. En hen verlatende ging van daaruit de stad naar Betanië en overnachtte al daar. En des morgens vroeg, als hij wederkeerde naar de stad, hongerde hem. En ziende een vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe en vond niets aan dezelfde dan alleenlijk bladeren. En hij zeide tot hem, uit u wordt er geen vrucht meer in de eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde terstond. En de discipelen dat ziende, verwonderden zich, zeggende, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Doch Jezus antwoordde en zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfelde, gij zou niet alleenlijk doen hetgeen een vijgenboom is geschied, maar indien gij ook tot dezelfde berg zeide, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou geschieden. En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen.
Gemeente, we willen stilstaan bij Matthäus 21 en daarvan vers 21 en 22. Er staat, doch Jezus antwoordende, zei tot hen, voorwaar zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfelde, gij zoudt niet alleen doen hetgeen de vijgenboom is geschied, maar indien gij ook tot deze berg zij zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou gebeuren, geschieden. En al wat gij begeren zult in het gebed gelovende, dus terwijl u gelooft, zult gij ontvangen. Geliefde gemeente, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Er zijn heel wat mensen die sterk worden aangetrokken door een berglandschap. Dat weet ik, want dat is met mijzelf ook zo, met ons gezin. We zijn daar vroeg mee begonnen al. Vanuit mijn eerste gemeente, Putten, gingen we altijd al op vakantie naar Zwitserland. En dat hebben we eigenlijk volgehouden. Tussendoor wel eens een keer naar een andere plaats, maar iedere keer weer terug naar Zwitserland. En eigenlijk ons hele gezin doet dat steeds weer. Dus dat op de een of andere manier werkt dat verslavend, zou je haast kunnen zeggen. Want het is zo immens, zo groot, zo mooi. En dan merk je dat je niet alleen bent, want als je daar wat uiting aan geeft, dan krijg je altijd een reactie. Dan krijg je foto's toegestuurd of een filmpje. En iemand zei ook tegen mij van, hier heb je een foto, maar eigenlijk kan ik niet goed duidelijk maken hoe mooi het is, want je zou er eigenlijk moeten zijn. Moeten zien, moeten proeven, moeten ervaren. He, als je wandelt in de bergen, hoog in de bergen. En als je dan de stilte hoort, als het ware. Dan is dat mooi. Dat is niet overdreven dat ik het zeg. Misschien denkt u dat overdreven. Dat is het niet. Althans, voor mij niet. Zo ervaar ik het. En dat doet mij altijd wat. En het brengt me tot rust, tot nadenken enzovoort. Je moet er tussen staan om het te proeven. Om het te merken hoe bijzonder dat is. In de Bijbel staan heel wat teksten waarin het over bergen gaat. Waar een berg in genoemd wordt. Bergen. En ik heb er eigenlijk een vaste gewoonte van gemaakt. Dat is ondertussen nog meer dan 30 jaar. Maar vaste gewoonte gemaakt dat ik de eerste keer na mijn vakantie, dan zoek ik altijd een Bijbeltekst op waarin een berg voorkomt of bergen in genoemd worden. Om daar dan over te preken. Daarbij stil te staan. En zo ook voor deze dienst. Dit is de preek die ik vorig jaar gehouden heb in eigen gemeente. Aanstaande zondag hoop ik voor het eerst in eigen gemeente te zijn bij gezondheid. En ben ik bezig met de tekst van mijn vrouw en ik zaten bij een waterval. En langs een heel hoge berg, want de waterval op zich was 45 meter waterverval. En we zaten bij de rand. En toen dacht ik aan de woorden uit de schrift dat er dan gezegd wordt grote angst van bergen val op ons en heuvelen bedek ons. Nou, die tekst hoop ik aanstaande zondagmorgen bij stil te staan. Aangrijpende woorden. Maar nu dus over deze tekst. Heel wat teksten in de Bijbel kun je dan daarvoor gebruiken. De tekst is u voorgelezen. Een tijdje terug kwam de genoemde tekst ook een keer ter sprake bij iemand die lange tijd door bepaalde omstandigheden het heel moeilijk had. En hij zei, ik heb er zo om gebeden, om Gods hulp, om verbetering, om verandering, om verlichting enzovoort. Maar het is niet gekomen. En toen zei hij, wat is ons geloof dan toch klein, hè? Want Jezus zegt immers, indien u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou gebeuren. Nou, in die woorden van die bewuste persoon klonk dat iets door van, kennelijk verwachten wij het te weinig van de Heer. Kennelijk is ons geloof niet goed, is het niet best gesteld met ons geloof. Nu kan dat laatste natuurlijk het geval zijn, hè? En als het over ons geloof gaat, wie zal zeggen dat hij goed genoeg gelooft? Dus het is altijd onder de maat. Maar die persoon worstelde er dus mee en die zei, het stelt niks voor dus mijn geloof. Nou kan dat geval zijn, maar het is de vraag of je deze tekst in dit verband zo mag gebruiken en zo mag noemen. Gemeente, toen Jezus de woorden over die berg zei, toen stond hij waarschijnlijk bij de Olijfberg. En de zee waar hij het over heeft, dat is dan de Dode Zee. Het diepste punt op aarde. Nu is de Olijfberg niet een heel hoge berg. Ja, naar Nederlandse begrippen misschien wel. Want wij hebben er geloof ik één, hè, van iets over de 300 meter hoog. Maar de Olijfberg is 827 meter hoog. In Zwitserland heb je meerdere bergen die hoger zijn dan 4000 meter. De zogenaamde vierduizenders. Maar goed, ook de Olijfberg is hoog genoeg om je, als je denkt aan de woorden van de Heer Jezus, te doen denken dat het met jouw geloof niet zo erg goed gesteld is. Ook als ik voor de Olijfberg zou staan, misschien hebt u er wel eens gestaan, maar ook als ik voor de Olijfberg zou staan, dan zou ik eerlijk gezegd mijn geloof niet graag willen beproeven. Op die manier. Dan zou ik niet graag willen uitproberen en tegen de Olijfberg willen zeggen, verplaats je en word in de Dode Zee geworpen. Dat zou ik niet durven, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Dat weet ik. Nou, afgezien van het feit wat dat allemaal teweeg zou brengen. En de vraag is dus of het de bedoeling is dat we zo met deze tekst omgaan. Het is goed om hier nieuwsgierig naar te vragen, wat betekenen deze woorden dan? Hoe moeten we dat dan lezen? Nieuwsgierig. Dat is normaal geen mooi eigenschap. Nieuwsgierig zijn. Maar professor Peels in Apeldoorn die zei altijd, als het over de Bijbel gaat, dan mag je wel nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierig naar wat staat daar nou eigenlijk? Wat wordt daarmee bedoeld? Het thema is een geloof dat bergen verzet. We willen letten op het verband waarin er staat, die woorden. En dan ook onder woorden proberen te brengen de boodschap die deze woorden dan doorgeven. Dus eerst verband. Het gaat in het gelezen Bijbelgedeelte over een gebed. Lees maar mee in vers 22. Er staat, en al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, dus terwijl u gelooft, zult gij ontvangen. Het gaat dus om bidden van gelovigen. Bidden van mensen die geloven in de Heer Jezus Christus, die de handen vouwen en dan bidden, gelovig. In het evangelie van Marcus staat het nog sterker. Hij schrijft in hoofdstuk 11, vers 24... Al wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Dus Marcus die zegt eigenlijk al voorafgaande aan de verhoring, moet je al ervan uitgaan dat het verhoord wordt. Dus hij spreekt over de toekomst. Het zal u ten deel vallen. Dus dan wordt het nog sterker gezegd. Volgens Marcus gaat het dus om een geloof waardoor de bidder zo zeker is van de verhoring, dat hij het vooraf al zeker weet. Dat het komt, dat het gebeurt wat er gevraagd wordt. Nou, sterker kun je het eigenlijk niet zeggen. De biddende gelover mag zeker zijn van de verhoring van zijn gebed. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht, hè, zingen we wel eens met de koren op zondagavond. Met de uitvoeringen zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Het onmogelijke wordt mogelijk. Gelovigen bidden immers tot de almachtige God. Heb Psalm 121 zong we aan het begin van de dienst. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Wordt verschillend uitgelegd. Soms wordt gezegd dat betekent dat je omhoog naar God kijkt. Hè? Omhoog. Maar eigenlijk zeggen we tegenwoordig altijd dat het betekent. Ik sla mijn ogen op en ik kijk naar de moeite. Bergen van moeite. Van waar zal mijn hulp zijn? Mijn hulp is van de Heer. En wie is die Heer dan? De Almachtige. De schepper van hemel en van aarde. De Almachtige. Je bidt niet tot een, met eeuwig gesproken, tot een God je achteraf. Maar tot de schepper van hemel en van aarde. Van hem, van wie er staat in de Bijbel. Mijn vader gebruikte die woorden vaak in het bidden, in het gebed. Hij spreekt en het is er een gebied en het staat er. Tot die God, daar bid je. Het zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Gemeente, dat is wat dan het geval is. Het gebed van een gelovige hoeft dus nooit stil te vallen. Er wordt gebeden tot hem voor wie niets onmogelijk is. Niets. En die een hoorder en verhoorder van het gebed is. Nou, een rijker woord is daar eigenlijk niet te bedenken. Wat een bemoedigende woorden. En zeker dan moet je en mag je hier ook zeggen, natuurlijk mag je overal om bidden. Natuurlijk mag je bidden om gezondheid. Misschien is er wel een ernstig ziek in de kerk. Misschien hebt u wel een boodschap gehad van, u bent ongeneeslijk ziek. Dat kan, dat gebeurt maar al te vaak. En natuurlijk mag je dan bidden. Natuurlijk mag je het dan verwachten van de Heer. En mag je bidden om genezing. En natuurlijk mag je bidden om een vriendin. Om een vriend. En jonge mensen die graag willen trouwen, die mogen bidden om een huis. Wat niet meevalt vandaag de dag. Natuurlijk mag dat. Maar als je dan teruggaat naar deze tekst, dan rijzen er dan toch wel vragen natuurlijk. Dat dreigt een misverstand, namelijk dat we denken dat we willekeurig alles wat we vragen aan God, dat we dat dan ook ontvangen. Als we maar geloven. Natuurlijk, je moet wel geloven. Maar willekeurig alles wat je bidt, als je maar gelooft. En zo kunnen de woorden van onze tekst zomaar een eigen leven gaan leiden. Namelijk dat we verkeerde verwachtingen gaan koesteren en dat we ons tenslotte misschien wel zelfs teleurgesteld afkeren van God. Van zijn woord. En dat je niet meer zo graag naar de kerk gaat. Enzovoort. Dat kan. Dat is niet ondenkbaar. Een tijdje terug had ik een gesprek met een jong meisje. En die zei tegen mij, ik bid nooit meer. Waarom niet? Nou, God verhoort mijn gebed toch nooit. En ik zal niet vertellen wat haar concrete nood was. Maar dat was wel erg. Ik bid nooit meer. Ik geloof niet meer. Want God luistert toch nooit naar mij. Hij geeft niet wat ik vraag. Maar toch staan deze woorden in de Bijbel. En dan is het goed om er verder over na te denken. Erbij stil te staan. En daarom is het ook nodig dat we de woorden van onze tekst in een verband lezen. Overigens is dat altijd heel erg nodig, hè? Ik zeg dat nog wel eens vaak. Omdat ik het heel veel tegenkom dat mensen vaak leven bij losse Bijbelwoorden. En niks verkeerds daarvan, hè? Dagelijks woord. Misschien hebt u die app wel, hè? Dat je dagelijks een Bijbeltekst krijgt. Maar daar kan het gevaar in zitten dat je de Bijbel laat buikspreken. En dat je een tekst uit verband verkeerd interpreteert, verkeerd uitlegt, verkeerde boodschap laat geven. Ik preekte vanmorgen in Putten, mijn eerste gemeente. En toen schoot me, terwijl ik aan het preken was, opeens iets te binnen uit pastoraat destijds. Waar ik bij een oude broeder kwam in de 80 en die las trouw zijn Bijbel 's morgens en die had op die morgen had hij gelezen de tekst: die niet haat zijn vader of moeder, die is mijns niet waardig. En toen zei hij tegen mij: hoe moet ik dat nou lezen, dominee? Want hier staat dat ik mijn vader en moeder moet haten. Dus los van het verband zegt die tekst dan niet verschrikkelijk, ook in strijd met de Bijbel. Waar staat eer uw vader en uw moeder, niet waar? Maar als je dan in het verband leest, dan merk je dat de Heere God op een heel scherpe manier zegt, wil zeggen, als je vader en moeder liever hebt dan mij, dan ben je mij niet waard. Dat zegt die tekst. Dus je hebt het verband nodig om te weten wat er bedoeld wordt. En dat is hier ook zo. Anders laat je de Bijbel buik spreken, om zo te zeggen. In het gedeelte dat we lazen gaat het eerst over de uitdrijving van handelaren en wisselaars uit de tempel. Zij die het huis van God tot een moordenaarskuil hebben gemaakt. In de HSV staat een rovershol. Mensen die totaal verkeerd in het geloof stonden. Mensen die niks meer of niks op hadden en niks meer op hadden met Jezus en wat hij verkondigde en wat hij voorstond. En vervolgens gaat het over de onvruchtbare vijgenboom. Jezus die heeft honger. Ja, dat staat ook gewoon in de Bijbel, hè. Dat betekent dus dat hij, misschien zijn er wel jongeren en die kerk, maar hij was toch God? Hoe kan hij nou honger hebben? Ja, maar hij was helemaal mens. Helemaal mens. Het is ook echt nodig dat je dat beleidt. Professor De Vuist in Apeldoorn zei altijd dat Kolbrugge gezegd had: je kunt Christus niet diep genoeg in het vlees trekken. Hij is echt helemaal mens geweest. En dat blijkt hier ook. Hij had honger op een gegeven moment. En als hij dan een vijgenboom ziet, dan zoekt hij vijgen om die te eten. Maar helaas, de vijgenboom staat er wel mooi bij, om zo te zeggen, maar alleen maar bladeren, geen vruchten. En dan spreekt hij daarbij de Heer Jezus, hè, net als bij de uitdrijving uit de tempel van die handelaren, spreekt hij ongekend felle woorden. Zo fel dat we eigenlijk wel opkijken dat de Heer Jezus zoiets zegt. Jezus vervloekt de vijgenboom. Uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Die woorden die kun je eigenlijk niet denken bij de Heer Jezus. Dat hij zo over iets uit de schepping spreekt. En dan lijkt het wel alsof hij teleurgesteld is en dan haast tot een ontevredenheid, tot een zondigheid komt. Hè? Dat hij die vijgenboom vervloekt. Maar dat kan natuurlijk niet het geval zijn. Als de discipelen later de verdorde vijgenboom zien, en volgens Marcus gebeurt dat als ze de boom de volgende dag weer passeren, dan verwonderen ze zich erover en dan vragen ze: hoe is die vijgenboom zo terstond verdord? Ze vragen dus: hoe kan dat nou zo plotseling gebeurd zijn? En vervolgens komt dan het antwoord van Jezus, dat voor ons gevoel toch een merkwaardig antwoord is. Eigenlijk helemaal geen antwoord op de vraag. van de discipelen. Zijn antwoord is: voorwaar, ik zeg u, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met die vijgenboom is gedaan, maar dan zou u zelfs, en dan kreeg je die woorden over de olijfberg, als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in zee geworpen, dan zou dat gebeuren. Alles wat u in geloof vraagt, zult u ontvangen. Ik zei dat het antwoord merkwaardig is. Dat Jezus die vijgenboom vervloekt, dat is opmerkelijk. Ik zei het al, hè? Ondenkbaar eigenlijk dat hij dat zegt. En hij die zozeer mens was, dat hij geduldig elke dag ook God dankte voor het eten, voor het drinken en bad om brood. Dit Jezus ook. Je kunt je niet voorstellen dat hij dat dan hier zo doet. Die boom vervloekt, omdat hij tevergeefs vruchten daaraan zocht. Maar gemeente, Jezus wil evenals met de tempelreiniging hierdoor kennelijk iets duidelijk maken. Zijn woorden en daden verwijzen naar een hoger doel. Jezus heeft het erover dat hij vrucht zocht aan die vijgenboom. En bij het woord vrucht mag je direct denken aan de vrucht van een waar geloof. Dus er zijn beeldspraak, hè, zinnenbeeldig, symbolische handeling verricht hier eigenlijk. Vrucht van een waar geloof, daden van mensen uit het geloof. En evenals de tempelreiniging is de vervloeking van de bijgeboom dan een symbolische handeling, een profetisch teken waarmee Jezus het oordeel aankondigt over Israël. Te beginnen bij de tempel, Jeruzalem en haar leiders, hoge priesters, schriftgeleerden. Omdat ze geen vrucht dragen. Vers 15. Israël is een onvruchtbare vijgenboom. De profeten die spraken daarover. Hosea 9, Micha 7 en Matthäus 3, 21 en Lucas 13 wordt daarover gesproken. En daar gaat het over. De onvruchtbare vijgenboom. Israël is een onvruchtbare vijgenboom. En Jezus zal dat later uitleggen met de gelijkenis die hierna komt van de boze wijngaardeniers. Onrechtvaardige pachters. Ook wel de gelijkenis van de vruchten genoemd. En we mogen hierbij bedenken dat de tempelreiniging en de vervloeking van de vijgenboom, ongekend tegen handelingen van Jezus, dat die plaatsvinden in de buurt van de gevangenneming en de kruisiging van de Heer Jezus. Het is de laatste week voor het optreden van de Heer Jezus en de laatste week van zijn prediking. En de vruchteloosheid van het volk is op dit moment des te erger, des te schrijnender. Jezus staat op het punt datgene te doen waarvoor hij op de wereld gekomen is, waarvoor de Messias naar de wereld moest komen, mens moest worden, mens wilde zijn, honger wilde hebben. Hij stond op het punt om dat te doen. En dan de vruchteloosheid bij hen die geestelijk leiding zouden moeten geven. Dan gaat het naar een hoogtepunt. Maar Gods werk, Christus werk, zal niet teniet gedaan worden. Al is er nog zoveel tegenwerking, nog zoveel vruchteloosheid. Het zal niet teniet gedaan worden. En nogmaals, in het licht daarvan moeten we volgens mij de tempelreiniging en de vervloeking van de vijgenboom lezen. Een verdorde boom, dat is in de schrift een gebruikelijk beeld van het oordeel. Denk aan bijvoorbeeld Jesaja 40 vers 24, waar Jesaja, waar de Heere God over Israël zegt, ja, zijn ze niet geplant, ja, zijn ze niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen tronk wortelt niet in de aarde. En ook als hij op hen zal blazen, zullen ze verdorren. En een storm neemt hen weg als stoppels. Onvruchtbaarheid. En het is in dit verband waarin onze tekst staat, onze tekst waarin ook de bijzondere woorden staan, Als u nou geloof had en niet zou twijfelen, dan zou u niet alleen doen wat er met die vijgenboom is gebeurd, is geschied. Maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen. Wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou dat gebeuren. En alles wat u in het gebed zult vragen in geloof, zult u ontvangen. Maar gemeente, wat is dan nu de boodschap voor ons daarin? Deze woorden, voor de discipelen, maar ook voor ons. Nou, Jezus laat zijn discipelen op deze manier weten dat ze voor het verzet tegen hem, wat straks heel sterk zal uitkomen bij de kruisiging, bij de veroordeling, bij de kruisiging, gevangenneming, dat ze niet terug moeten schrikken. In het geloof mogen ze die tegenwerking verwerken. In het geloof zullen ze dat aankunnen. Gelovig, verwachtend, zullen ze dat aankunnen. Alle verzet en alle die zich tegen hem verzetten, zal het uiteindelijk vergaan als de vijgenboom. Het zal geen stand houden. Als de discipelen gelovig zullen bidden, dan zullen ze de weerstand aankunnen. Niets is dan onmogelijk. Wat ze ook maar bidden in dit verband, met het oog op hun taak, het zal hen gegeven worden. En ook verderop, als ze zonder Jezus zelf tegen tegenstand aan gaan lopen, en hoe snel is dat dan niet zo, als Jezus naar de hemel gegaan is, dan vallen er al een paar. Mogen ze van God verwachten. De discipelen zullen na Jezus' kruisiging, opstanding en hemelvaart en ook naar de uitstorting van de Heilige Geest zijn werk gaan voortzetten. En zij worden geroepen door Jezus om zijn werk te doen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Met de wereld ingaan met het evangelie. Zullen blij de boodschap van Christus, Christus' overwinning op zonde, dood en graf, zullen ze gaan verkondigen. En wat dan zal gebeuren, dat is hetzelfde als wat met Jezus is gebeurd. Weerstand, spot, onvruchtbaarheid, belediging, bedreiging, zelfs de dood. En ogenschijnlijk gaat het daarom ook om een onmogelijke taak die ze op de schouders gelegd krijgen. Ga maar aanstaan dat je moet lijden. Als je die opdracht van niemand minder dan de Heer Jezus uitvoert. En zo is het ook een boodschap voor ons. Gemeente, want dat is met ons allen het geval. Als u zegt dat u gelooft. Als wij dat zeggen, hè, en dat is toch zo. Hè, als je belijdenis van het geloof hebt afgelegd. Je ooit voorheen gestaan hebt en je ja-woord hebt gegeven. Dan is dat toch zo. Hè, dan rust op ons allemaal die taak die voortvloeit uit die laatste woorden van de Heer Jezus. Ga dan heen, onderwijs heel de wereld. Maak ze tot mijn discipelen. En dan is er moeite. Op allerlei manieren. Dat is een moeite die je gerust kunt vergelijken met een enorme berg. Een berg die zelfs al groter is dan de Olijfberg. Ik keek in mijn vakantie vanaf een hoogte van precies 2654 meter naar, dus vanaf de Wannihorn. Ach, wat hebt u eraan dat ik dat vertel? Maar zeg het maar gewoon. Keek ik naar de besneeuwde Alpenrug van hoger dan 4000 meter. Toppen van 4000 meter. Bergen van moeite. Die zijn er als het gaat over Gods Koninkrijk. Wat een tegenwerking. Wat een haat, wat een spot, wat een vertwijfeling bij mensen, wat een afval, wat een moeite. Tot in het eigen kerkverband aan toe. Moeite. Vanmorgen preekte dominee Henk Jonkman in de Echterskerk. En hij zei het hardop, dus ik mag het ook wel zeggen. Hij verwees naar de waarde van de Heidelbergse catechismus. En zei, in Dronten gebruiken we die niet meer. En hij zei, dat is ernstig. Dus tot in de kerk aan toe. Wat een enorme bergen. Maar dan zegt Jezus, en hij onstreept het met een vervloeking van de vijgenboom. Zo zullen ook jullie, als je in het geloof staat en trouw bent en je taak waarneemt, niet alleen maar bezig bent met de dingen van de wereld, met je vakantie, met je baan, met je carrière, met je huwelijk, of wat ook maar, met je huis. Maar als je je mee laat nemen in die opdracht van de Heer Jezus, die op ons alle rust, want daar gaat het om, dat evangelie van Jezus Christus verder gebracht wordt. Misschien gelooft uw buurman wel niet. Als je daarin opgaat, daarmee bezig bent, dan zul je dat tegenkomen. Maar de belofte is, wat je ook maar bidt in mijn naam, in dat verband, je gelooft, ik zal het u geven. En dat benadrukt de Heer Jezus nog sterker door een hyperbool te gebruiken, hier. Dat wil zeggen een heel sterke overdrijving. Jezus wilde uiteraard niet tegen de discipelen zeggen dat ze letterlijk de olijfberg in de Dode Zee zouden moeten laten kunnen verdwijnen. Maar hij wil wel duidelijk maken wat er mogelijk is in het geloof als het gaat over die opdracht en het uitvoeren van die opdracht, van het doorgeven van het koninkrijk van God in onze wereld. En daarom drukt hij zich heel stellig uit. Zoals hij dat, als ik al zei, dat vaker deed. Toen hij zei van, als je je vader en moeder niet haat, ben je mens niet waardig. En zo zegt hij ook, als je gelooft, dan zou je tegen een berg kunnen zetten, wordt opgegeven en in de zee geworpen. Met die taak die de discipelen op de schouders gelegd krijgen, hoeven ze zich door geen enkele berg van moeite te laten weerhouden. De grootste berg zal door het geloof en door het geloofgebed verdwijnen in de diepte van de zee. De Dode Zee, dat is het diepste punt op aarde, heb ik begrepen. Nou, van die berg zal dus helemaal niks overblijven. Het zal verdwijnen als was voor vuur. Het werk dat de discipelen mogen gaan doen is uiteindelijk ook Jezus' eigen werk, gemeente. Ik zei het al, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Jezus is de bron van dat werk en het voorbeeld bij dat werk. De Heilige Geest zal hen gebruiken in zijn dienst en hij staat voor dat werk in. En de discipelen mogen het in alles van hem verwachten. Bij die immense taak, die ook jij dus hebt. En u ook. En ik ook. Wij hebben als dominees makkelijk praten, want ik sta hier op de preekstoel en u verwacht van mij niet anders dan dat ik preek. Maar ik moet het maandag ook doen, hoor. En dinsdag. En woensdag. En als ik in het ziekenhuis lig, toen ik in januari in het ziekenhuis lag, toen dacht ik van, ja, nou vraag God wel van mij dat ik er vooruit kom dat ik geloof. En toen ik op vakantie was en ik met iemand sprak en die zei, probeerde erop aan te praten, toen zei hij, ja, ik geloof wel, maar in reïncarnatie. Ik weet nog dingen uit mijn vorige leven, zei hij. Ik zei, nou, dat staat niet in de Bijbel. Er staat wel in de Bijbel dat je een leven hebt na dit leven. Eeuwig leven. En zo zullen we onze taak hebben te verstaan. En dat is niet makkelijk, maar deze tekst zegt, ik zal je helpen. De Heer Jezus heeft in dat verband gezegd, in dat verband staat er die mooie laatste woorden van Matthäus' evangelie. He, ik ben met u. Wij betrekken dat op alles en dat mag ook wel, denk ik. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, in dat kader van die grote taak, ik ben met u. Alle dagen. Elk uur, elk ogenblik. Ik ben met u. Tot de voltooiing van alle dingen. Gemeente, bid en u zal gegeven worden. Zo gaan die woorden leven. En als we het zo zien, dan komt bij ons het tekst ook los van de gedachte dat God alles wat je in het algemeen maar aan hem vraagt, ook letterlijk zo geeft. We begrijpen dan dat we allerlei willekeurige dingen, dat die, als we die vragen, dat die zomaar niet onder deze tekst vallen, om zo te zeggen. Met het benadrukken van geloven zonder te twijfelen, bedoelt Jezus. Niet dat we via het gebed macht kunnen uitoefenen over God. En dat God in onze macht komt. Als je maar bidt, gelovig bidt. En dat je God manipuleert. Dat bedoelt deze tekst niet. Het zou godslastelijk zijn om dat te denken. Hè? Dat er magische kracht zou uitgaan van ons gebed. Waar het om gaat is geloofsvertrouwen. Wat Jezus in Johannes 14 vers 3 verwoordt met: wat jullie zullen vragen in mijn naam, ik zal het doen. In mijn naam of namens mij, met het oog op dat koninkrijk van God en de doorwerking van de koninkrijk van God. In mijn naam, dat impliceert ook in de eenheid met mij en overeenkomstig mijn bedoeling. En wat is Jezus' bedoeling? Dat heel de wereld het evangelie hoort. Alle mensen. Daar gaat het om. Catechisatie vragen jongelui mij vaak. Maar die moslims dan. Die geloven toch ook. En waarom zouden wij het nou bij het rechte eind hebben? Hoe moet dat dan? En dan zeg ik altijd. Dan moet je hun het gaan vertellen hoe het zit. En dat de Heer Jezus gezegd heeft. Er is maar één naam waardoor je zalig kunt worden. En dat is Jezus Christus. En ten diepste gaat het daar vandaag ook om, gemeente. En dat werk gaat door. De ernstige vraag is of het ook door u, door jou en mij, doorgaat. Het gaat door. Maar de ernstige vraag is of het ook door ons doorgaat. En dan is het niet alleen maar een kwestie van woorden. Dat ook, maar ook van daden. Ook vandaag. We hebben het over christelijk urk. Maar dan geldt dat ook van de daden. Dat ze in het land spreken over urk. Dat doen ze veel. Ook in verkeerde zin. Maar dat ze in het land spreken over urk. Niet alleen zeggen er zijn veel kerken. Maar er zijn ook veel oprechte kinderen van God. Die oprecht zijn en heel een handel en wandel. Gemeente, we zijn wat dat betreft niet aangewezen op onze mogelijkheden of onze onmogelijkheden, maar op Gods almacht, waardoor het onmogelijke mogelijk wordt. En wat een enorme bemoediging. Ik zei net in het gebed, ik denk dat u en jij dat ook wel eens hebt, hè? Dat je als je het hele wereldgebeuren op je in laat werken. Ik las vandaag nog in het nieuws dat Rusland en China in de handen wrijven. Want Amerika is bijna door zijn wapens heen. Hè? Die heeft geen genoeg meer anti-raketsystemen. Ze wrijven ze in de handen. Wat leven we in een wereld? En ook als we verder aan opletten wat er gaande is allemaal. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat er jongeren in de kerk zijn die misschien wel eens denken en tegen God zeggen: dat koninkrijk van u, wordt dat eigenlijk nog wel wat? Of bent u de regie kwijt? Dat zou je soms denken, gemeente. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Daar staat Jezus Christus zelf garant voor. En de tekst is wat dat betreft een geweldige bemoediging, ook voor jonge ouders. Ook als je geroepen wordt om kinderen op te voeden, anno 2026... In de vakantie waren onze kinderen bij ons, ook onze oudste zoon, die ons oudste kleinkind is 12, wordt binnenkort 12, die gaat dus naar middelbare school. En we hadden het over het mobieltje, gebruik van het mobieltje. En ze hebben het plan, ik bemoei me daar niet zoveel mee. Ik denk altijd, ik heb ze het gezegd toen ze thuis waren, proberen op te voeden in de vrees des Heren. En toen begonnen ze over het mobieltje, het gebruik vanuit het geloof enzovoort. En toen zeiden ze: ons zoontje kreeg geen mobieltje tot zijn 14e. Want ze waren naar een lezing geweest en er was duidelijk geworden dat iemand van 14 jaar, die kan open internet en via een mobieltje absoluut niet aan. Dat gaat verkeerd in dat hoofd. Dan gaat er iets niet goed. Ik was daar blij mee, we hebben daarover gepraat. Maar dat is vandaag aan de orde. Wij hebben het over opvoeding, was altijd moeilijk, zeggen we. Ook toen u jong was en toen ik jong was. Het is moeilijk, maar het is vandaag moeilijker dan ooit in onze wereld. En daarom is deze tekst enorm bemoedigend. Want ook als ouders val je onder die opdracht van de Heer Jezus om een discipel te zijn en dat koninkrijk van God door te geven. Als christelijke ouders zijn we in feite ook discipelen, evangelisten, met de opdracht om onze kinderen te bepalen bij het evangelie van Jezus Christus en die enige weg die er is tot behoud. Jezus Christus en die gekruisigd. En hoe zul je dat dan doen? Hoe zul je dat dan ooit klaar krijgen? Wie zal dat ooit voor elkaar krijgen? Dat je dan zo'n jongere geen mobieltje geeft. En hoe werkt dat dan? Als hij dan in de klas de enige is, of dat er misschien nog twee zijn. Hoe moet dat dan allemaal? Allemaal die vragen waarvoor je staat. Hoe moet dat dan? Nou, dan zegt de tekst vanmiddag, als u geloof had en niet twijfelde, dan zou u niet alleen doen wat er met die vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen die berg van moeite, ook van de opvoeding, zou zitten aan te kijken, dan zou u zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Dat is de boodschap die we zo vanmiddag mee mogen nemen. En alles wat u vraagt in mijn naam, zult u ontvangen. Nou, ouders hier in de kerk, mag u zo gelovig, zo vertrouwend, biddend, afhankelijk bezig zijn met deze kinderen, met deze woorden van de Heer Jezus Christus. En ik geloof het echt, als dat zo is, hè, dat je gelovig, vertrouwend, biddend, werkend bezig bent, dan zal de Heer helpen. Het gaat om woorden die dus enorm bemoedigend zijn. Zeker, we moeten ze in een verband lezen. Ze zeggen niet, als we maar geloven en geloven bidden, dan gaat het ons voor de wind. Dan krijg je alles wat je bidt. Dat zegt deze tekst niet. Echt niet, eerlijk niet. Dat is veel te oppervlakkig gedacht. Zeker, de Heer kan alles geven. Ook een vriendin, ook een vriend. Ook gezondheid. Alles kan hij geven. Maar hij gaat daar zijn eigen weg in. Maar als je hier leest, hij zal alles geven, dan heeft dat volgens mij betrekking op. Als het gaat over die immense taak van de verkondiging van het evangelie, dan zal hij u alles geven wat nodig is. Ook in de opvoeding. Zalig die mensen die in dit verband weten dat het geloof bergen kan verzetten. Amen.